Het is een vreugde hier te zijn voor mijn vrouw Nelly en ikzelf. Ik ben Simon de Visser, voor degenen die mij niet kennen. Ik kom uit Middelburg. We hebben net een weekje vakantie achter de rug en dit is een mooie afsluiting. Mijn thema deze morgen, dat is grote vreugde. Grote vreugde. Zullen we een moment naar de Heer opzien in gebed? Vader in de hemel, we danken u dat we de Bijbel kunnen openen. We danken u voor het enorme boek wat u ons geschonken hebt. En dat u ook gesproken hebt. Door de eeuwen heen. Door de profeten. Door de apostelen. En dat u spreekt, ook in onze dagen. We danken u dat uw woord blijft. Dat alles rondom ons kan veranderen. Maar uw woord is het blijvende, eeuwige woord. We danken u dat geen woord dat van God komt, dat het krachtloos zal zijn. Het is uw woord, Vader. En we vragen u, ootmoedig, wilt u het voor ons levend maken door de Heilige Geest. Zonder u kunnen we niets doen. Maar we danken u voor de komst van de Heilige Geest. We danken u dat we een leraar hebben vanmorgen. En dat het kan, omdat de Heer Jezus alles heeft volbracht. En op de troon zit aan de rechterhand. In Jezus' naam. Amen. Grote vreugde. We hebben net iets gehoord van Danny over genade. En als je iets gesmaakt hebt van de genade, dan is dat blijdschap. Ik zou willen zeggen, het christelijk leven is een blij leven. Er zijn zoveel gedeelten in de Bijbel die ons iets zeggen over de vreugde. Echte vreugde. Ik noem het grote vreugde. Ik wil graag een gedeelte uit Nehemia doorlopen. Ik wil het niet als geheel gaan lezen, want ik denk dat dat me te veel tijd gaat kosten. Nehemia 8. Nehemia 8 is een hoofdstuk midden in een boek. Het boek Nehemia. En Nehemia is het boek waarin beschreven wordt hoe na de ballingschap van het volk Israël in Babel, met name, ze terug mogen keren dat zonder Kores het onmogelijke vindt plaats. Ver uit de vreemde keren ze terug en beginnen ze Gods getuigenis weer op te richten, de muren te herbouwen en de tempel te herbouwen en alle diensten daar rondom weer te herstellen. En er is een grote groep bij betrokken. Maar het is zwaar werk. Er is strijd. En daar zitten we middenin in dat boek als je dat leest. Maar het lukt. Ze voltooien de muur. Ze bouwen de stad. En ze bewaken de stad. En nu zitten we in een hoofdstuk waarin ze een soort hoogtepunt bereiken. Grote vreugde noem ik het. Het zijn vier aspecten die ik in dit hoofdstuk zie, die te maken hebben met grote vreugde. Het is een poosje geleden dat ik hier gestaan heb. En toen heb ik mijn getuigenis gegeven. Dat was meen ik 1 december vorig jaar. En degene die er waren kunnen zich dat misschien nog herinneren. Mijn getuigenis, dat was vinden van vreugde. En ik heb een paar persoonlijke dingen verteld. En dat was mijn getuigenis. Maar ik wil nu vanmorgen proberen dat vanuit de Bijbel te staven. Ik heb iets ervaren. Goed. Maar wat zegt de Bijbel over dit onderwerp? Wat staat er in de Bijbel over grote vreugde? En ik zie 4 aspecten die daarmee te maken hebben. In dit hoofdstuk wordt uiteindelijk het loofhuttenfeest gevierd. Het eerste aspect wat ik in dit hoofdstuk zie, dat is eenheid. Eenheid. We beginnen in vers 1 van Nehemia hoofdstuk 8. Toen nu de 7e maand aanbrak en de Israëlieten in hun steden waren, kwam het gehele volk als één man bijeen op het plein voor de waterpoort. Ze komen bij elkaar op een centraal punt. Net zoiets als hier, de driehoek, een centraal punt in Deventer, waar je zo naartoe rijdt als je navigatie instelt. Een strategisch punt. Het is zo'n beetje ten zuiden van het Tempelplein, bij de stad van David. Hoe komen ze samen? Hoe komen we hier samen? We lezen als één man. Als één man. Wat een harmonie. Nou, als je een beetje de Joden kent, je hebt, heb je een reis gemaakt naar Israël, of heb je gelezen, of heb je ermee te maken gehad. Als er ergens verdeeldheid kan ontstaan, dat kan in Nederland heel goed, weet ik, uit ervaring. Maar bij de Joden, dat is ongekend. Als je de politiek volgt, dan zie je hoeveel meningen daar kunnen zijn. Het is haast onvoorstelbaar. Ik lees hier deze mensen als één man. Hoe kan dat? Wat is hier gebeurd? Ze hebben hetzelfde doel voor ogen. Ze vormen een geestelijke eenheid. Als wij de eenheid in Christus bewaren, en de Heer Jezus heeft daarvoor gebeden, dat gaat gebeuren. Het gebed Johannes 17, het hoogpriesterlijk gebed, zal verhoord worden. En als we daarin gaan staan en die eenheid gaan bewaren, dan is er heel veel mogelijk. Moet je iets doen op je eentje of met een paar man? Gaat misschien al beter. Maar als je samen iets mag doen, als er eenheid is, dan is er niets wat je kan tegenhouden. Waar ben ik mee bezig is de vraag. De eenheid in Christus bewaren heeft alles te maken met de persoon van Christus. Verlies ik hem uit het oog, ben ik bezig misschien met allerlei zaken, met de gemeente misschien, met hoe gaan we het allemaal nu oplossen in onze dagen, in onze tijd. Er gebeurt van alles, weten we. Hoe ga je dat oplossen, dat houdt je bezig. Zoek je in Bijbelse thema's waar je de nadruk op gaat leggen, misschien te sterk. Zoek je het in je bediening. Zoek je het in de zegeningen, dan wordt het lastig. Dan wordt het lastig. Al die dingen zijn Bijbels, zijn nodig. Maar zoek je het in de persoon van de Heer Jezus. Is Hij het middelpunt? Is de aandacht op Christus? Ik wil een voorbeeld gebruiken. Er is een groot verschil tussen een zwerm kraaien en een formatie ganzen. Kraaien, die vliegen in de lucht en ze gaan krioelen door elkaar. Het is chaotisch. Ze zijn hebberig. En met hun geschreeuw, kra, kra, kra. Maar ganzen doen het anders. Hoog in de lucht vormen ze een strakke V, een massa ganzen, gak, 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 gak. Soms leggen ze wel 4000 kilometer af. Eén gans gaat aan de spits en soms dan wisselen ze elkaar af. En door dicht achter elkaar te vliegen, profiteren ze van de opstijgende wervelingen van de voorganger. En volgens Staatsbosbeheer bespaar je daarmee 50% energie. De helft gemakkelijker om te vliegen. Gak, gak, gak. Bij de ganzen zie je eendracht. Het is harmonie. Ze hebben een gezamenlijk doel. Ze hebben dezelfde richting. Wat een machtig getuigenis. Als je die vogels ziet overkomen, soms in de winter, als het echt gaat vriezen en ze gaan trekken naar het zuiden. Indrukwekkend. Hele zwermen in V-formatie. Eenheid met eenheid is geweldig veel mogelijk. Dat is het eerste. Grote vreugde. Het eerste, eenheid. Het tweede noem ik, en dat zie ik in dit gedeelte, onderwijs. In het tweede vers lezen we, en men verzocht, het midden van het tweede vers, en men verzocht de schriftgeleerde Ezra het boek der wet van Mozes, die de Heere aan Israël gegeven had, te halen. En dan lees ik ietsje verder. Begin met vers 4. En hij las daaruit voor op het plein voor de waterpoort. Even tot zover. Ze halen de Hebreeuwse Bijbel, want dat was het, tevoorschijn. Ons huidige Oude Testament. In dit geval de wet van Mozes wordt met name genoemd, de eerste boeken. Maar de Bijbel wordt genomen. Het onfeilbare woord van God. Onderwijs, dat is het tweede aspect. Door de Bijbel te openen, gaat deze groep een richting uit. Vinden ze een weg. En raken ze het spoor niet bijster. Ondanks een enorme achtergrond en geschiedenis. In 2 Timotheus 3 vers 16 hebben wij een vers uit het Nieuwe Testament. De Griekse Bijbel. 2 Timotheus 3 vers 16. En ik lees een HSV voor. Heel de schrift is door God ingegeven en nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid. Hoe leef je? Hoe moet ik leven? De Bijbel geeft de richtlijnen. Heel de Bijbel. Het onfeilbare woord van God. Als we dit boek weer vinden. Als dit boek weer geopend wordt. Dat gebeurt hier. Dan is er potentieel. Er zouden zoveel andere dingen kunnen doen. Met dit feest. Maar waar beginnen ze mee? Wat doen ze? Ze halen de Hebreeuwse Bijbel. En er wordt heel goed naar geluisterd. Het is best een gemengd publiek. Wat ik hier, gaan we terug naar Nehemia, vind. Ik lees nog een keer, ik lees vers 3. Toen bracht de priester Ezra de wet voor de gemeente, zowel mannen als vrouwen. En ieder die het kon begrijpen op de eerste dag van de zevende maand. En dan vers 4. En hij las daaruit voor op het plein voor de waterpoort, van dat het licht werd tot de namiddag. In tegenwoordigheid van de mannen en de vrouwen en van hen die het konden begrijpen. Het gehele volk hoorde aandachtig naar het boek der wet. Stel je voor, waren aardig wat mensen. De hele groep werd niet afgeleid. Dat ze misschien kinderen hoorden. Dat ze misschien iets anders hoorden. Ze hadden volle aandacht. Ze luisterden naar het woord van God. Dit boek heeft iets ontzagwekkends in zich. Dit boek boeit je. Je kunt soms boeken lezen en sommige schrijvers zijn er heel erg goed in. Die kunnen boeiend schrijven, die kunnen je meenemen. Het woord van God boeit ons. Het trekt ons aan. En in het Nieuwe Testament staat, niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader hem trekken. Er gebeurt iets als je gaat luisteren naar onderwijs uit de Bijbel. Je wordt getrokken. Niet tot de spreker. Nee, tot Gods woord. Je merkt dat de spreker niet belangrijk is. De spreker is een spreekbuis. Meer niet. Maar het woord van God komt tot je. De Bijbel gaat voor je open. En als je de geschiedenis leest van het christelijke getuigenis, door de eeuwen heen, opwekkingen, herlevingen, geestelijke herlevingen, vernieling, geestelijke vernieling, ontstonden steeds weer waar dit gebeurde. Waar ze teruggingen naar de Bijbel. Een programma dat je misschien kent, Back to the Bible. Terug naar de Bijbel. Dat is wat hier gebeurt in Nehemia hoofdstuk 8. We lezen verder vers 5. De schriftgeleerde Ezra stond op een houten verhoging. Het was best een grote groep, dus ze konden hem zien. Die men voor die gelegenheid gemaakt had. En naast hem, aan zijn rechterhand, dat is voor jullie links, stonden Matitja, Sema, Anaya, Uria, Helkia en Maaseya. En aan zijn linkerhand, en dan andersom, Pedaya, Misael, Malkia, Hasem, Hasbadana, Zacharia, Meselam. Wat doen deze mensen daar? Aan zijn rechterhand en aan zijn linkerhand. Als ik lees in het boek Handelingen, het begin van het boek Handelingen, Handelingen 2. Als de Heilige Geest wordt uitgestort, dan op een bepaald moment stapt Petrus naar voren. Het komt commentaar. Wat gebeurt hier? Ze hebben te veel zoete wijn gehad. En Petrus gaat er gelijk op in. En hij stapt naar voren. Maar het is naast Petrus staan de andere apostelen. Dat staat er beschreven als je het leest in de Handelingen. Wat daar gebeurt, dat is niet één man die zijn toespraak houdt. Nee, het is een gezamenlijk gebeuren. Er is een harmonie. Er is een eenheid. Er is een saamhorigheid. Het lichaam van Christus is actief. Wordt zichtbaar. Wordt operationeel. Het gaat werken. We zijn verbonden met het hoofd. Maar we zijn ook verbonden met elkaar als leden van één lichaam. Dat biedt mogelijkheden. Het woord van God, het onderwijs, is zo belangrijk. We lezen verder. Dus Ezra staat niet alleen. Hij is geestelijk verbonden met andere gelovigen. Het woord van God is nooit een eenmanszaak. Een persoonlijke bediening die je mag uitoefenen, dat is het ook. Er zijn bedieningen, Efeze 4 heeft het daarover. En een van die bedieningen is profeten, herders, leraars, evangelisten. Dat zijn functies die in de Bijbel genoemd worden en die we nodig hebben. En ik denk aan jaren geleden, Boeddha Bhakti Singh was toen in Nederland, een van de eerste keren dat ik hem in die zin ontmoette, in persoonlijke contacten. Tweede keer denk ik. En ik vergeet nooit meer wat hij zei. Hij zei, jullie moeten bidden dat zichtbaar gaat worden wat Efeze 4 leert. En er staat, hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars om de heiligen toe te rusten. En hij zei, jullie moeten bidden dat God het zichtbaar maakt. Hij zei, het is het, ze zijn er. Jullie hebben dat ontvangen. Dat was een kleine groep gelovigen. Dat hebben jullie ontvangen. Maar je moet vragen aan God dat hij dat zichtbaar maakt. Als we God gaan vragen dat hij de bedieningen zichtbaar maakt, dan gaat hij dat doen. Dit is een belofte. Dit is zijn lichaam. Dit is om het lichaam van Christus toe te rusten. En het heeft niets te maken met leeftijd. Het heeft te maken met God die door personen verlangt te werken. Om de eenheid des geloofs te krijgen. Efeze 4 is een heel hoofdstuk. Dat ik niet verder ga noemen, anders gaat het te ver. Maar Efeze 4, daar zie je de eenheid onder de christenen. Die harmonie, die ganzen die daar zo in richting vinden. Wat gebeurt er nog meer? Vers 6. Ezra opende dus het boek ter aanschouw van het gehele volk, want hij stond hoger dan het gehele volk. En zodra hij het boek opende, stond het gehele volk op. Het was een eerbied. Het was een ontzag. Ezra loofde de Heere, de grote God, vers 7, en het gehele volk antwoordde, terwijl hij de handen omhoog hief, amen, amen. Dat moet mooi geweest zijn. Hij opende de Bijbel, hij las alleen het woord voor zijn. Amen. Het zij zo. Het gaat gebeuren. God gaat het doen. Dat is geloof. Als ik in een bidstop ben of aanbidding ben. En het is een broeder of een zuster die uit zijn aanbidding zegt, amen. Het is waar. Het is echt. Het is vanuit het geloof. En ze knielden, staat er, en boogden zich voor de Heer neer. Dat gebeurt hier ook letterlijk, zoals sommigen van ons dat vanmorgen deden. Met het gelaat ter aarde. De hartsgesteldheid komt hier heel duidelijk naar boven. Niet alleen, het is niet alleen de vorm. Gaat er niet primair om. Gaat van binnenuit, moet er iets echts zijn. En dat is hier zo. Dit was een geestelijke herleving. Hier gebeurt iets. Dan lees ik een rij namen en staat er, begin met Yeshua, Bani en het wordt een hele rij. En de Levieten gaven het volk onderricht in de wet, terwijl het op zijn plaats bleef staan. Vers 8. Vers 9. Ze lazen namelijk uit het boek, uit de wet van God, duidelijk voor en gaven uitlegging. Zodat men het voorgelezene begreep. Dat ze gaven. Als iemand mag uitleggen, dat is genade. Een genadegave. Dat heb je niet van jezelf. Onderwijs. Met onderwijs valt of staat alles. Vanuit onderwijs is er zoveel mogelijk. Kunnen nieuwe dingen ontstaan. Kunnen nieuwe dingen tot aanzijn geroepen worden. God is een schepper God. En zijn woord heeft scheppende kracht. De God die gesproken heeft, licht schijnen in het duister. Is het in Korinthe? Heeft te doen schijnen waar? In onze harten. Om ons te verlichten. Met de kennis van onze Heer Jezus Christus. We hebben dubbel publiek. Misschien luisteren ze mee. Het derde wat ik wil noemen is berouw. Berouw. Wat te maken heeft met grote vreugde. Berouw. Als we de Bijbel in afhankelijkheid van Gods geest mogen openen, dan worden onze harten overtuigd van de waarheid. Dat is het werk van de Heilige Geest. Dat gebeurt hier in vers 10. Dat volgt op dat vers, dat ze duidelijk het woord van Gods voorlaas en gaven uitlegging. Vers 10. En Nehemia, dat is de stadhouder met de priesters, schriftgeleerde Ezra en de levieten die het volk onderricht gaven, zeiden tot het gehele volk. Ze voegen iets persoonlijks toe. Na dat voorlezen, na dat uitleggen, het onderwijs geven, geven ze een beetje een samenvatting. Deze dag is voor de Heere uw God heilig. Bedrijf geen rouw. En weent niet. Wat is dat? Wel, staat het gehele volk weende. Toen het de woorden van de wet hoorde. Het was alleen maar het voorlezen van dit boek. Alleen maar het lezen uit de Bijbel door personen. Ezra en anderen, Levieten. Als je dit boek gaat lezen en gaat voorlezen, dan werkt de Heilige Geest. Waarom? Dit boek is geschreven door de Heilige Geest. De Heilige Geest is de derde persoon van de drie-enige God. De Vader. De Zoon. De Heilige Geest, de drie-enige God. Is actief bezig. En daarom worden harten diep geraakt. Met de Pinksterdag lezen. Toen ze de boodschap van Petrus hoorden, die korte toespraak. Dat ze mensen diep in hun hart getroffen. En ze zeggen: wat moeten we doen? Soms dan zeg je dingen aan elkaar, je hebt vragen. En wil je wat meer uitleg geven? Ik begrijp dit niet, ik begrijp dat niet. Dat was het probleem niet. Dat is nooit het eigenlijke probleem. Het eigenlijke probleem is, wat moet ik doen? Dit boek is geschreven om mij te laten zien wat ik moet doen. Dat is de Bijbel. Ik denk een korte definitie van de Bijbel is een boek dat geschreven is om mij te helpen te doen wat God wil. De wil van God is dit boek. vind je in dit boek. Door dit boek te openen. En nogmaals, door de eeuwen heen is dat gebeurd. Waar tijden van geestelijke opwekking was. Waar mensen tot geloof kwamen. Waar Gods geest werkte in bewegingen, in gemeenten, in kerken. Hoe je het ook mag noemen. Waar mensen samen waren. Waar gelovigen samenkwamen. Gebeurt dit. Gods woord doet een werk. En hier, de Bijbel wordt geopend. Het woord van God is levend en krachtig. En het is de belofte van Johannes 16, vers 13 over de komst van de Heilige Geest. Doch wanneer Hij, dat is de persoon van de Heilige Geest, komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid. Hij zal dit boek voor je openen. Ja, maar hoe moet ik christen zijn? Hoe moet ik Gods wil verstaan? Hoe moet ik mijn kinderen opvoeden? Hoe moet ik een gezinsleven onderhouden? Hoe moet ik mijn baan doen? Wat moet ik doen op mijn werk? Hoe moet ik getuigen? Er is iemand. De persoon van de Heilige Geest. Die gezonden is. Die gegeven is. Die uitgestort is op de Pinksterdag. Hij is er. Hij is een persoon die heel intiem en liefdevol met je meegaat. We vergeten zo vaak dat de Heilige Geest een persoon is. Dat Christus een persoon is, dat hebben we al meegekregen door de Evangelie. Dat God de Vader een persoon is. Hij heeft ons lief. Maar de Heilige Geest is soms wat minder tastbaar. Maar de wind blaast waarheen hij wil. Gods geest werkt in harten. Hij is er wel, maar hij is een persoon. Hij is degene, de plaatsvervanger van Jezus Christus. Tot de volle waarheid. Ze zullen allen door God geleerd zijn, staat ergens in Hebreeën 11, meen ik. Hebreeën 8. De Bijbel spreekt over de vertroosting van de schrift. Dat is een vers uit Romeinen 15 dat ik wil lezen. Romeinen 15, vers 14. We tippen maar een paar dingen aan uit de Bijbel. Romeinen 15. Een belangrijk vers. Vers 14. Romeinen 15, vers 4. Al wat namelijk tevoren geschreven is. Wat zou dat zijn? Dat is nou net een Bijbel. Dit staat in de Romeinenbrief. Evangelie in de voor. De hele Hebreeuwse Bijbel was op dat moment alleen nog maar beschikbaar. Toen Paulus dit schreef. We hebben het Nieuwe Testament erbij gekregen. Maar wat staat er over? Over de schriften. Die Bijbelboeken, die 66 eigenlijk totaal, Bijbelboeken. Al wat namelijk tevoren geschreven is, werd tot ons. Ons, mijn onderwijs, mijn onderricht geschreven. Opdat wij de weg van de volharding en van de vertroosting van de schriften, de hoop zouden vasthouden. De God nu van de volharding en van de vertroosting, geef u eensgezind van hetzelfde gevoel te zijn naar het voorbeeld van Christus Jezus. Omdat gij eendrachtig uit één mond en de God en Vader van onze Jezus Christus moogt verheerlijken. De eenheid zie je ineens terugkomen. Berouw was ons punt. Berouw, maar wat lees ik hier? De vertroosting van de schriften. Dit boek bemoedigt je. Dit boek vuurt je aan. Het spoort je aan. Elk van God ingegeven schriftwoord, de hele ingegeven Bijbel, is nuttig om te onderrichten, om te onderwijzen, om ons te helpen. De hele Bijbel ligt klaar. Wat is nodig? Lees de Bijbel. Lees je Bijbel. Bid elke dag. Lees je Bijbel. Berouw heb ik het genoemd, maar de vertroosting is er. En dan mijn vierde, laatste punt. En dat is het hoofdpunt. Grote vreugde. Daar word je blij van. Kun je niks aan doen. Te midden van dit berouw en deze tranen proberen de stadhouder Nehemia, de priester schriftgeleerde Ezra en de levieten het volk te troosten. Dat lees ik in, we gaan terug naar Nehemia vers 10. En Nehemia, dat is de stadhouder met de priester schriftgeleerde Ezra en de levieten die het volk onderricht gaven, zeiden dat het hele volk: deze dag is voor de Heer uw God heilig, bedrijf geen rouw en weent niet, zeggen ze. Want het hele volk weende toen het de woorden van de wet hoorde. We hebben het net over gehad, wat dat voor effecten had. Voort zelf, zeide hij tot hen: gaat heen, eet lekkernijen en drinkt zoete dranken. En zend aan ieder voor wie niets bereid is een deel. Zorg voor iedereen. Want deze dag is voor onze Heer heilig. Wees dus niet verdrietig. Zij sporen hem aan. Wees dus niet verdrietig. Want de vreugde in de Heer, die is uw kracht, zegt de HSV. Mijn vertaling zegt, is uw toevlucht. De vreugde in Christus is mijn kracht. Grote vreugde is aanwezig onder deze groep. Ze worden opgeroepen om stil te zijn, om niet verdrietig te zijn. En je kunt zeggen, de droefheid over de zonde. En daar was veel gebeurd. Ze kwamen uit ballingschap. Ze waren weggevoerd. Waarom? De Bijbel leert vanwege ongehoorzaamheid. Het volk Israël kwam in Babel. Dat was nooit Gods bedoeling. Er was een reden tot smart. En ze worden aangemoedigd om blij te zijn. Als deze christenen, als deze gelovigen blij kunnen zijn, dan toch zeker wij. Wat deze mensen meegemaakt is onvoorstelbaar. Is schokkend. Dat je leest hoe ze weggevoerd zijn. Hoeveel mensen omgekomen zijn. Verschrikkelijk. Ontstellend. Hoe Babel tekeer ging. Jeremia schrijft er bijna een half boek over. En het wordt gebroken. Wat dit volk is aangedaan. Dat het Bijbel leert. En toch zie je, God houdt dat volk terug. En doet een geweldig werk. Dat is de God van Israël. Grote vreugde. Ik moet het inkorten, want ik denk dat mijn tijd om is. Ze begrijpen de boodschap. Vers 13. Want ze hadden begrepen wat men hun had bekendgemaakt. Het onderricht komt over. De boodschap komt over. Er volgt verder onderzoek. Ze gaan verder bijbelstudie doen. Vers 14. En op de tweede dag om de woorden van de wet te onderzoeken. Ze ontdekken Gods wil. Vers 15. Toen vonden zij in de wet die de Heer door de dienst van Mozes geschreven had, geschreven dat. Wat vonden ze? Ze vonden de richtlijn. In deze tijd hebben ze het over richtlijnen. De richtlijnen om feest te vieren zijn dit. Die staan in Leviticus 23, vers 33 tot 36. En de richtlijn is dat op de 15e van de 7e maand begint het loofhuttenfeest voor de Heer. 7 dagen lang. En ik vat samen nu hoor. Er staat: er heerste de zeer grote vreugde. Dan vers 19. Uit het boek der wet Gods las men elke dag voor. Van de eerste tot de laatste dag. Dat hele feest. Ze vierden 7 dagen feest. En op de 8e dag was er een feestelijke vergadering volgens het voorschrift. Feest, feest, feest. 7, 8 dagen feest. Grote vreugde. Herstel van het getuigenis. Terugkeer tot Gods plan, tot Gods wil. Het verstaan van de wil van God. Echte vreugde. zit hem niet in je positie. Zit hem niet in je bezittingen. Zit hem niet in je baan. Je bediening, hoe gezegend misschien. Je activiteiten. En ga zo maar door. Dat alles kan veranderen. Hoeveel bedieningen zijn in het afgelopen half jaar niet stopgezet? Dat is onbegrijpelijk. Zullen zeggen dat is niet bijbels. Het is waar. Met Babel werd alles stopgezet. Toen het volk werd weggevoerd. Alles werd stopgezet. En ze moesten vanaf nul weer beginnen in Babel. Alles kan veranderen. Maar de vreugde in de Heere is je toevlucht. Uw koninkrijk komen. Er is een ander koninkrijk wat we verwachten. Uw wil geschieden. Dat verandert de zaak. Grote vreugde. Ik wil besluiten met een opmerking en een Bijbelvers. Er zit een eenzame man in de gevangenis. Het is een dienstknecht van Jezus Christus. Zijn leven spreekt boekdelen. Wat schrijft deze dienaar van God aan ons? Het staat in het Nieuwe Testament, in Filippenzen 4, vers 4. Wat staat daar? Wat schrijft hij aan ons? Verblijd u in de Heere. Te allen tijden. Opnieuw zal ik zeggen. Verblijd u. Wat schrijft deze man? Wees blij. Grote, grote vreugde. Dat is mijn thema deze morgen. Prijs de Heer.